Wim's leven in Andermans dagboek. Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terug ga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Dit is de 50ste aflevering van mijn podcast. En niet de laatste. Maar als ik even de tussenstand opmaak, kom ik tot de conclusie dat de podcast me heel veel heeft opgeleverd. Ik mocht in ateliers komen die voor anderen gesloten blijven. Ik kwam via de podcast bij kunstenaars die ik nog niet kende. Ik leerde nieuwe mensen kennen. En in de afgelopen jaren gebeurde er behoorlijk wat in de familie en dan was de podcast een mooie afleiding. De podcast is veel geluisterd en ook al zijn sommige afleveringen al 3 jaar oud, soms beginnen mensen er nu pas mee. Dat kan ook heel goed, want het veroudert niet. Het vertelt het verhaal over kunstenaars en hun atelier. Je weet wel, ateliers die de rode draad in mijn leven zijn. De rode draad van ateliers blijft doorrollen. In deze aflevering ga ik terug naar het atelier van de herinnering van Wim Wandel, want daarmee gebeurde iets heel bijzonders. In augustus vorig jaar werd ik via Messenger door iemand benaderd naar aanleiding van mijn podcast over Wim Wandel. Het was Lies Poesiat die mij het volgende schreef. Ze vertelt het hier zelf.
Dag mevrouw Wandel. Uit berichten op internet, zoals uw podcast, weet ik nu dat Wim Wandel uw oom was. Er is namelijk een connectie met mijn familie. Hij heeft namelijk als student bij mijn opa en oma in huis gewoond. Zij zijn al lang geleden overleden en ik heb de dagboeken van mijn opa. Na bijna 20 jaar bij mij in de kast te hebben gestaan, ben ik die deze week gaan lezen. Wim komt er in het boek 1949-1950 bijna dagelijks in voor. Hij verhuisde zelfs mee. Omdat die geschiedenis u misschien niet bekend is, schrijf ik het u. Vriendelijke groet, Lies Poesiat.
Dat was een bijzonder bericht. Ik kende dit verhaal niet. We bleven appen en zij stuurde mij dagboekfragmenten van haar opa. Hierin las ik nieuwe dingen en kreeg ik een aantal zaken bevestigd. Ik stuurde haar informatie over mijn familie en ging op zoek naar de naam Poesiat. In Amsterdam is een café dat heet Poesiat en Kater. Dat is niet van familie van Lies, maar wel hangt er een foto van haar bedovergrootvader aan de muur. Dat was Bart Poesiat. Die leefde van 1831 tot 1898. En hij was medeoprichter en secretaris van de Nederlandse Werkliedenbond, Patrimonium. Mijn opa, dus Wim's vader, Marinus Wandel, hield ook dagboeken bij. Van 1914 tot 1918, 1940 tot 1945 en over de watersnoodramp. Hij gaf ze uit voor de familie. Wat een bijzondere bronnen blijken dat toch te zijn. Haar opa hield dus ook dagboeken bij en hij kende mijn opa. Ze hebben allebei een keurig, regelmatig handschrift. Uit de dagboeken blijkt dat ze goede vrienden waren en elkaar in moeilijke tijden, maar ook in vakanties opzochten. In 1952 spreekt Hermanus Poesiat over Pa Wandel. Pa Wandel schrijft dat we op de door ons voorgestelde tijd van 28 juli tot 11 augustus welkom zijn in Zoutelanden. Dus onze vakantie hoopt goed te beginnen. Na het avondeten zit ik te corrigeren, waarna we luisteren naar de radio. Om 11 uur is het bedtijd. Ma heeft haar armband in de wc laten vallen op het ogenblik dat ze overtrok. Nu is ze hem kwijt. Arme oma. Die verliest haar armband. Hermanus Poesiat, 1890 tot 1965... was schoolmeester op de lagere school, de Oranje School, in de Tolstraat in Amsterdam. Hij woonde zijn hele leven in Amsterdam. Ik vond een Facebookgroep van de Oranje School, waarin iemand meldde dat hij in klas 4 Nieuwenhuis had, die er met een liniaaltje op je hand sloeg, en in klas 5 Poesiat, die in je wang kneep. En in klas 6 de boer. Dat was een moordvent door wie hij leraar geworden is. Met zijn vrouw Cornelia Poesiat Kronenburg, 1892-1973, woonde Hermanus Poesiat in de Rivierenbuurt, in de Griftstraat op 50 Driehoog. Wim woonde vanaf 6 april 1949 bij hen en verhuisde zelfs mee naar de Grifstraat 52-2 hoog. Dat was op 8 juni 1950. De vier kinderen van Poesjat waren het huis al uit. De oudste is de vader van Lies. De rest emigreerde naar Tasmanië en de Verenigde Staten. De Poesjats namen Wim in de kost, waarschijnlijk op voordracht van mijn opa. Ze waren leeftijdgenoten. Mijn opa is van 1894. Als Wim op 7 februari 1950 jarig is, komen zijn ouders op bezoek. Ze kennen elkaar goed, want het is geen probleem dat Wim er dan nog niet is. Dinsdag 7 februari. Vandaag is Wim jarig. 'S Morgens help ik ma met stofzuigen, boodschappen doen enzovoort. Tegen 1 uur komen Wims ouders uit Driebergen op bezoek. Even later komt Wim ook thuis, die natuurlijk zeer verrast is zijn ouders in huis te ontmoeten. Van zijn ouders krijgt hij een paar zilveren manchetknopen met het Zeeuwse wapen en een prachtig lederen reisnécessaire. Van mij heeft hij zakdoeken ontvangen en ik heb voor wat bloemen gezorgd. 'S Avonds zitten we met een heel gezelschap aan de dis, 8 personen. Wims vriend Hans eet ook mee. 7:15 vertrekken de heer en mevrouw Wandel weer naar Driebergen. Hans blijft tot 10:30. Het is voor Wim een gezellige dag en voor ma een drukke dag geweest. Wim woonde op zolder en was toen 20 jaar en ging naar de kunstnijverheidsschool. Mijn opa en oma woonden sinds de oorlog in Driebergen. Mijn oma was vaak ziek en de bossen waren beter voor haar gezondheid. Op Wims persoonskaart in het Stadsarchief van Amsterdam zie ik dat ze op 28 juni 1941 daarheen verhuisde. Mijn vader werd er in 1942 geboren, een nakomertje. Hij scheelde 10 jaar met zijn broer. Ik schreef aan Lies: 'Als jullie Zeeuwse knoppen in de familie hebben, dan komen ze vast via mijn opa.' Zij schreef: 'Ja, mijn oma had er inderdaad een, die heb ik geërfd. Daar had ze een hanger van gemaakt.' Grappig hoe onze levens via dagboeken aan elkaar zijn verbonden. Lies is uit 56, ik uit 68. Ze heeft haar opa niet goed gekend, maar hierdoor leert ze hem een beetje kennen. Ze heeft haar broer over onze correspondentie verteld. Die is 73 en hij herinnert zich Wim nog. In een voor de familie uitgegeven dagboek over de watersnoodramp staan brieven aan Wim door mijn opa. Onderaan staat: 'Hiermede eindig ik deze gegevens. Wil je ze na lezing doorgeven naar Driebergen, dan kunnen Arie en Marianne ze ook lezen. Hartelijke groet aan Poesjat en vrienden, je liefhebbende ouders, broer en zusjes, moeder, pa, ma, bappie, Jannie, Nico, Rinus en tante Nelly.' Beide families waren gereformeerd, maar we weten niet precies hoe ze elkaar nou kenden. Lies schrijft: 'Deel 1 van het dagboek ligt in Australië, bij mijn nichtje. Die leest geen Nederlands. Er zijn wel 9 dagboeken. We vermoeden dat het via de kerk is. In een van de fragmenten staat dat ze luisteren naar de radio, naar de kerkdienst in Zeist. Dat is vlakbij Driebergen. En ze zijn op de hoogte van elkaars schrijfkunsten, want in een brief in 1956, in het boekje van mijn opa over de ramp, schrijft hij aan Wim. En dat gaat dan over zijn verjaardag op 30 januari. 'Het was voor moeder en mij weer fijn bijna alle kinderen en kleinkinderen in ons midden te hebben. Er zweefde een goede geest die wij niet anders zouden wensen. Tevens mochten wij de familie van dichtbij ontvangen, als ook brieven van lieve vrienden van verre en nabij. Fijn vond ik het een brief te mogen ontvangen op den dag mijner verjaardag van de familie Poesjat uit het verre Tasmania. Wat zullen die mensen veel te vertellen hebben als zij straks terugkeren naar hun vaderlandse bodem. Ik weet hoe intens meneer Poesjat zijn belevenissen kan weergeven op het papier, als ook persoonlijk kan beleven te midden van hun kinderen en kleinkinderen. Het afscheid zal dan TZT ook heel moeilijk vallen. Wim, van de familie Poesjat moet je de hartelijke groeten hebben en feliciteren je bij voorbaat met je 26e verjaardag.' Ik schreef aan Lies toen ik dit had gevonden: 'Mijn opa weet van jouw schrijfkunsten.' En zij schreef terug: 'Wat leuk, ja, mijn opa en oma waren toen op familiebezoek in Tasmanië.' Lies stuurt steeds foto's van het dagboek en luistert ondertussen naar mijn podcast over Wim. waarin ik vertel over de studio van Wim op het Rokin met een eng trappetje naar zolder. Ze schrijft: uit het dagboek blijkt trouwens dat Wim een rustige, behulpzame jongen was. Ik ben je podcast aan het luisteren. Ik herinner mij dat trappetje naar zolder. Wist niet meer bij wie dat was. Kennelijk ben ik daar wel eens met mijn ouders geweest. En ik vroeg aan mijn vader of hij Poesiat kende. Hij wist het meteen. Hij zat op de kleuterschool en was voor het eerst in Amsterdam. Logeren bij de aardige meneer en mevrouw Poesiat. Het Amstelstation maakte enorme indruk op hem. Hij wist ook dat ze bij mijn opa en oma logeerden. En dat ze in Australië waren geweest. Hij vermoedde ook dat ze elkaar via de kerk kenden. En mijn vader herinnerde zich ook dat mijn opa en oma Wim een aupingbed had gegeven. Kennelijk maakte dat indruk. Zal wel duur zijn geweest. In de loop van de jaren wordt Wim minder braaf volgens de dagboeken. In februari 1950 zijn er zorgen om Wim die zich wil aanmelden voor de oorlog in Korea. Vrijdag 23 februari. Dominee Mietes komt op bezoek. Hij wenst Wim te spreken die helaas niet thuis is. Wims ouders hebben dominee Mietes opgebeld omdat Wim had geschreven dat hij zich voor Korea wil opgeven. Zij verzoeken hem zaterdag naar huis te komen. Juist als dominee Mietes weg is, komt Wim thuis. Zaterdag 24 februari. Daar Wim vanavond een feest heeft voor kunststuderenden, besluit hij zondagmiddag naar huis te gaan. Hij belt daartoe zijn vader op. Als ik om 1:30 uit school kom, eten wij 's middags eten. Dan gaat ma een uurtje rusten en ik corrigeren. Daarna doe ik de boodschappen. Wim vertrekt dan naar het Minerva-paviljoen, waar het feest is. Deze dominee Mietes was P.J. Mietes, die in 1902 geboren werd en in 1998 overleed. Hij woonde lang in België en diende vanaf 1934 in Nieuwvliet op Zeeuws-Vlaanderen. Daar moet mijn opa hem van kennen. Daarna is hij via Apeldoorn naar Amsterdam gegaan, waar hij vanaf 1949 diende. Hij was betrokken bij jeugdwerk. Het zou kunnen dat de Poesiats en de Wandels elkaar via hem kenden. In ieder geval ging Wim niet naar Korea. Hij woonde vanaf 1/9/1948 tot 1/9/1951, dus 2,5 jaar bij de familie Poesiat. Zo lees ik in een dagboek. Maar ik zie het ook op zijn persoonskaart in het archief. Op 8 december 1950 schrijft Poesiat: na kerktijd drinken we koffie met ons drieën. Wim is intussen opgestaan. Hij heeft zaterdag schoolfeest gehad en is laat thuisgekomen. Na het middageten en de afwas vertrekt Wim tegen 3 uur om met de trein naar Drieberg te gaan en vandaar morgen met zijn zuster naar Zeeland. Donderdag 21 december 1950. Wim blijft de gehele dag op school feest vieren tot laat in de avond. Ik neem brood mee en blijf over omdat er nog zoveel te doen is met de voorbereiding voor de kerstfeestviering op school. Poesiat houdt het allemaal goed bij. Wim is als een zoon voor ze. Opeens bedenk ik me dat ik nog 2 oude koekblikken heb met dagboeken en brieven van mijn opa uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn via Wim zijn zoon in mijn beheer gekomen. Zou daar de naam Poesiat al in voorkomen? Nou, ik heb het doorgenomen. Dat niet, maar ik vind wel 2 rapporten uit precies deze tijd van het Instituut voor Kunstnijverheid Onderwijs in de Gabriel Metsustraat in Amsterdam. Het is de latere Rietveld Academie. Hoe toevallig dat die nou net in die doos zitten. Wim deed de afdeling reclame en zat in het tweede jaar. Op het rapport van 22 december 1950 heeft hij 7's en een paar 6's. Hij wordt beoordeeld op oorspronkelijkheid, technisch inzicht en afwerking. En op verkoopwaarde. Allemaal 7. 1/8 springt eruit en die is voor typografie. Het vak waarin hij zich later verder bekwaamde en zo goed in was. Enige zorg zullen de ouders en kostgevers wel hebben gehad, want hij heeft 5 verontschuldigde verzuimdagen en 5 niet verontschuldigde, dus hij spijbelde. Bij het rapport van 19 juli 1951 is de onderkant afgescheurd, dus kunnen we het verzuim niet lezen, maar hij werd wel bevorderd naar de 4e klas. Hij heeft nog steeds 8 voor typografie, maar nu ook voor bewegingstekenen. Dan is het 1951 in het dagboek. We lezen over Wim dat hij schoolfeestjes heeft en elke verjaardag komen zijn ouders op bezoek in Amsterdam. Woensdag 7 februari. Vandaag is Wim jarig. Hij heeft van school vrijgenomen. Ma geeft hem een pochet en ik een doosje Pall Mall sigaretten. Om 1:30 uit school thuis eet ik mijn brood en dan ga ik mij weer verkleden, want wij verwachten Wims ouders. Tegen 3:00 komen ze en tegen 4:00 gaat Wim met zijn vader naar school met de leraar kennis maken. Als ze om 6:00 terugkomen, gaan we eten. Ma heeft voor een uitgebreid menu gezorgd. Soep vooraf, aardappelen, doppertjes staat er ook echt, biefstuk, chocoladepudding toe. Tegen 9:00 vertrekken zijn ouders weer naar Driebergen. Wij worden uitgenodigd een paar weken in hun kampeerwagen te komen doorbrengen in de zomervakantie. Een aanbod dat wij graag in overweging nemen. Wim wordt dus behoorlijk in de gaten gehouden en dat zint hem niet. Dat staat te lezen in het volgende fragment. Donderdag 15 maart. Wim heeft gisteravond een fuif gehad van zogenaamde kunststuderenden, waardoor hij vandaag zo katterig is dat hij niet in staat is naar school te gaan. Kijk, daar heb je het al. Vrijdag 16 maart. Wim wenst meer vrijheid en verhuist daarom vandaag naar de Prinsengracht 520, waar hij geheel voor zichzelf gaat zorgen, ook met het eten. Van zijn ouders komt er een brief die spreekt met grote bezorgdheid over Wim, maar ook met grote dankbaarheid over wat wij voor Wim zijn geweest. Met 2 vrienden in een bakfiets komt hij 's middags zijn boeltje halen. Van 1/9/1948 tot 1/3/1951 is hij bij ons geweest, juist 2,5 jaar. Hij is in die tijd wel sterk veranderd, helaas niet in zijn voordeel. Wim verhuist dus naar de Prinsengracht. We zien het in het dagboek en kunnen het volgen op zijn persoonskaart. In het stadsarchief. 18 april 1951 verhuist hij naar Prinsengracht 518, dus niet 520. Maar ik zie ook dat hij weer terugkomt op 20 september 1952. Maar we zijn nog in 51. Wim komt op bezoek. Ik had Lies gevraagd of ze wel eens iets las over wat Wim maakte. En ja hoor, ze vond de vermelding in het dagboek. Woensdag 14 november. 'S Avonds zijn we thuis en komt Wim op bezoek. Hij brengt bloemen mee en laat een map met tekeningen zien die hij gemaakt heeft van zijn reis door Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk en België. Helaas weet ik niet waar de tekeningen gebleven zijn. Het is 1952, Wim woont op zichzelf en komt geregeld langs. Na de kerkdienst komt Wim Wandel met zijn zus Bab op bezoek. Zij blijven eten en vertrekken pas tegen 7:30 's avonds. Bab of Barbara is de laatste van mijn vaders zussen die nog leefde. Helaas is zij vorig jaar overleden, dus we kunnen haar niet vragen. Toen ik een keer bij haar in het bejaardentehuis was, wees ze me op een foto waar ze samen met Wim opstond toen ze 5 jaar oud waren. Op 14 januari is hij weer op bezoek. Hij heeft niet genoeg geld en meldt zich bij de familie Poesia. 'S Avonds komt Wim Wandel op bezoek. Hij kan een pak kopen in de uitverkoop, maar heeft niet genoeg geld en vraagt ons wat geld te leen. Met zijn verjaardag komen zijn ouders toch over, dan zal ik het wel terug ontvangen. Als Wim 22 wordt, komt hij op bezoek en neemt hij zelf cadeautjes mee. Donderdag 7 februari. Tegen 5:30 komen Wim en zijn vader en moeder bij ons. Wim is vandaag jarig en daarom hebben we ze te eten gevraagd. De jarige brengt voor Ma een plant en voor mij een doosje sigaren mee. Tegen 9:00 vertrekken ze weer. In de zomer van 1952 zijn de opa en oma van Lies uitgenodigd bij mijn opa en oma in Zoutelanden. Ze verblijven er van 28 juli tot 11 augustus. Mijn opa was aannemer in de wegenbouw en had van de directieketen woonwagens gemaakt waar ze konden logeren. In mijn jeugd verbleef ik er ook, maar toen zonden ze in Nieuwvliet op Zeeuws-Vlaanderen. Ik lees dat mijn opa en oma er 4 maanden verbleven. Ook lees ik over de inundatie in 1944 en ik snap nu waarom mijn tantes en ooms huizen kregen van mijn opa. Toen hij overleed, erfde mijn vader zijn huis. Maandag 28 juli 1952. Om 7 uur sta ik op voor de thee, waarna ma ook opstaat. Nadat we aangekleed zijn, pakken we nog een en ander in voor de reis. Want vandaag hopen we naar Zeeland te vertrekken voor 2 weken. Het weer is niet gunstig voor vakantie. De ene bui volgt op de andere, maar we blijven maar hopen op beter weer. Tegen 8 uur ga ik even op de fiets naar de Dongenstraat, waar ik mijn regenhoed heb achtergelaten, die ik nu juist nodig heb. Thuisgekomen ontbijten we en treffen we daarna de laatste voorbereidingen voor ons vertrek. Intussen hoost het maar door. Met de trein van 11 uur 40 vertrekken we vanaf CS en na in Roosendaal te zijn overgestapt, arriveren we om 14 uur 10 in Middelburg, van waar we verder met de bus naar Zoutelanden vertrekken. Bij de bushalte in de Dorpsstraat wacht mevrouw Wandel met Nico ons op. Omdat we dachten in de directiewagen die ze voor ons hadden bestemd zelf ons potje te moeten doen, had ma een en ander in voorraad meegenomen. Maar de familie Wandel stond erop dat we bij hen deze 14 dagen zouden komen eten. En nog wel zonder betaling. Een verrassing voor ons, waardoor we ten zeerste werden getroffen. De eerste week dat we er waren, moest pa Wandel werken, zodat we die alleen 's avonds thuis troffen. Maar de tweede week was het vakantie voor de werklieden en daardoor ook voor hem. Aan het strand hadden ze een houten huisje gehuurd met strandstoelen. Bij mooi weer gingen we naar het strand. De eerste dinsdag, 29 juli, ben ik met Wim en Nico op de fiets naar Westkapelle en Domburg geweest en hebben we op de dijk gestaan waar in oktober 1944 de Engelse bommenwerpers een gat hebben gemaakt waardoor een groot deel van Walcheren onder water kwam te staan. Een Duitse bunker aldaar is tot oorlogsmuseum ingericht. Beide stadjes zijn bijna geheel verwoest, maar nu weer voor het grootste deel herbouwd. Donderdag 31 juli zijn we met mevrouw Wandel, Wim, Bab en Nico naar Middelburg geweest, waar markt was. Maandag 4 augustus zijn we met de familie een rondreis over Walcheren gaan maken. Een dagabonnement op de autobussen bracht ons eerst naar Domburg, waar we zijn uitgestapt en het stadje hebben bezichtigd, alsmede het bos dat erbij ligt. Vandaar zijn we naar Middelburg gegaan, hebben daar brood gegeten en toen naar Veren. Op de grote kerktoren hadden we een prachtig uitzicht over Walcheren, Noord-Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Van Veren vertrokken we naar Vlissingen, waar we het standbeeld van de ruiter op de boulevard en het monument van de landing der Engelse troepen in november 1944 hebben bezichtigd. Om 11 uur 's avonds waren we pas thuis. Bij het standbeeld van de ruiter kwamen we in gesprek met 4 heren uit Drenthe, waarvan 1 het hoofd van de christelijke school te Assen bleek te zijn. Hij bleek onderwijzer te zijn geweest aan de Groen van Prinsterenschool in de Veerstraat, maar pas na mijn vertrek van die school. Ook de heer Sanders was geen onbekende voor hen. Voorwaar een verrassende ontmoeting bij het strandbeeld van onze grote zeeheld. Woensdag 6 augustus zijn we met z'n allen weer naar Vlissingen gegaan en daar met de boot overgegaan naar Breskens. Daar namen we de bus naar Oostburg, waar eens de woning stond van de familie Wandel, die ze in 1941 moesten verlaten. Deze woning is door het oorlogsgeweld geheel verwoest. In Schoondijken hebben we een getrouwde dochter van Wandel bezocht, die daar in een noodwoning huist, want ook hier is veel verwoest. Een andere gehuwde dochter in Breskens, die we ook bezochten, woont eveneens in een noodwoning. Pa Wandel laat voor beide gezinnen een nieuw huis bouwen. Met de boot zijn we weer van Breskens naar Vlissingen teruggekeerd, op de bus naar huis. Zaterdag 9 augustus ben ik met pa Wandel op de fiets naar Koudekerken gegaan, waar we hebben gekeken naar het ringsteken op het kerkplein. Zondag 10 augustus stormde het. 'S middags hebben we een kijkje genomen op het duin en langs het strand, waar hoge golven tot bij de bakthokjes over het zand rolden. Een machtig gezicht. Maandagmorgen was de storm bedaard en een koesterend zonnetje lokte naar het strand. Tot 11:15 hebben we dan ook nog van zon en zee genoten, maar later moesten we afscheid nemen van de zee, want om 11:20 gingen we met de bus naar Middelburg. De avond tevoren, toen we op het punt stonden naar onze wagen en naar bed te gaan, ontvingen we van de familie Wandel nog een prachtige verrassing. Voor ma had pa Wandel een zilveren Zeeuwse broche en voor mij een paar zilveren Zeeuwse manchetknopen gekocht. We waren ontroerd bij dit nieuwe blijk van vriendschap en genegenheid. We waren er verlegen mee. Toen we tegen 12:00 in Middelburg voor het station uit de bus stapten, stond pa Wandel ons op te wachten. Daar de trein pas over 12:30 vertrekken zou, hadden we nog ruimschoots tijd voor een kopje koffie. Pa Wandel had nog wat heerlijke peren meegebracht. Voor ons vertrek uit Zoutelanden had ma Wandel 6 heerlijke kadetjes gesmeerd en belegd in moeders tas gestopt, met 6 heerlijke appels voor op de reis. Om 17:00 arriveerden we aan het Centraal Station te Amsterdam en om 17:30 in onze woning. Ik had in het begin van onze correspondentie aan Lies gevraagd of ze Zeeuwse knopen heeft en dat die dan vermoedelijk via mijn opa in de familie zijn gekomen. En ja hoor, het dagboek geeft het bewijs. En dan lees ik ook nog dat de familie Poesiat peertjes krijgt van mijn opa. In Soeburg had mijn opa een perenboom met een enorme oogst. Hij maakte er compoten van met harde stukjes peer. Hij bood ons die steeds aan, maar omdat hij doof was, hoorde hij niet dat we ervoor bedankten en kregen we telkens weer een glazen schaaltje met peertjes. Als mijn opa weer thuis komt uit het verblijf in Zoutelanden, schrijft hij een brief, wat ook weer in het dagboek voorkomt. Van pa Wandel ontvingen we een uitvoerige brief. Ze zijn zaterdag 13 september na een verblijf van 4 maanden in Zoutelanden in Soeburg teruggekeerd. Zondagmorgen tussen 7 en 8 zagen bewoners, die toen op het duin stonden, een Fata Morgana. Ze zagen de straten van Knokke en de watertoren van Oostburg duidelijk afgetekend in de lucht. Voorwaar een zeldzaam natuurverschijnsel in ons land. Na die zomer krijgt Wim een baan en komt hij weer in de kost bij de familie Poesiat. Hij moest er kennelijk toe worden overgehaald. Vrijdag 15 augustus. Wim gaat vanmorgen voor het eerst naar zijn nieuwe werkkring. Maar komt tegen 11:00 weer thuis met de mededeling dat hij tot maandag weg kan blijven, daar de directeur met vakantie is. 'S Middags gaat hij een paar vroege studiemakkers opzoeken. Tijdens het avondeten besluit Wim toe te stemmen in ons aanbod om bij ons voorlopig in de kost te komen. Het is vandaag prachtig zomerweer. 'S avonds doen we met z'n drieën een spelletje en praten nog tot over 11:00. Dan is het bedtijd. Wim slaapt weer op zijn oude plaats bovenop de zolderkamer. Op 28 augustus komt er een brief van mijn opa, want in het dagboek staat: een brief van pa Wandel, vol dank voor het feit dat we Wim weer bij ons in huis hebben genomen. Op 29 augustus schrijft Poesiat: omdat ma nu weer voor Wim moet zorgen, staan we om 7:30 op en ma zorgt voor het ontbijt. Daarna krijgen de kamers weer eens een beurt. Terwijl ik het bed opmaak, Wims kamer een beurt geef, ik breng daarna de foto's weg en bel Herman op. Het is wel bijzonder dat pa Poesiat ook zo goed meehelpt in het huishouden. Donderdag 2 oktober. Tegen 4:00 is er een onweersbui met stromende regen. Wim komt om 6:00 thuis met de mededeling dat hij een betrekking aan drukkerij Meijer in Wormerveer kan krijgen, op aanbeveling van een leraar aan de kunstnijverheidsschool. Het bedrijf waar hij gaat werken is drukkerij Meijer in Wormerveer. In het archief van Meijer in gemeentearchief Zaanstad komt zijn naam niet voor. Maar in 1955 werkt hij wel mee aan een boek over 10 jaar bevrijding. Dan begint 1953, een jaar dat grote invloed heeft op de familie Wandel en waarschijnlijk ook veel impact op Wim heeft gehad. Na de oorlog, waarin hij een puber was, kwam de watersnoodramp, waarin de familie 11 familieleden verloor. Het wordt ook uitgebreid in het dagboek van Hermanus Poesiat besproken. 3 februari 1953. De koningin en prins Wilhelmina bezoeken de getroffen gebieden. Het paleis Het Loo is ter beschikking van evacuatiecomité gesteld. S'avonds om 11 uur, als we op het punt staan om naar bed te gaan, komt Wim uit Zeeland terug. Over Zeeuws-Vlaanderen en door België is hij naar Eindhoven gelift en daarna op de trein gegaan. Zondag en maandag heeft hij meegeholpen aan dijkversterking, evenals zijn vader. Het is 12 uur eer we naar bed gaan. Op 6 februari schrijft hij: Wim kwam hedenavond thuis met de ontstellende mededeling dat 12 familieleden van hem in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland om het leven zijn gekomen. Hij gaat na het eten dadelijk naar Driebergen, naar zijn zuster en morgen naar Zeeland. Het totaal aantal doden is tot dusver 1355. In het bijzonder Stavenisse op Tholen is zondagnacht door een 6 meter hoge vloedgolf van de aarde weggevaagd. Nu het water zakt, heeft men de handen vol om lijken en kadavers te bergen. Intussen is men hard bezig met het herstel der dijken. Vele gaten zijn reeds gedicht en wat de grote vernielingen betreft wordt het met aannemers reeds overleg gepleegd voor herstel der grote zeedijken en het dichten van de grote gaten. Hoe eerder de dijken dicht zijn, hoe eerder ook met het leegmaken begonnen kan worden. 9 februari. Als ik 's avonds laat thuis kom, blijkt Wim te zijn gearriveerd uit Driebergen, waar hij gebleven is omdat zijn vader daar ook was. Zijn grootmoeder, tante, nog een oom en tante en weer een oom en tante met 5 kinderen zijn in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland omgekomen. Een brief van Wims vader, die al eerder verzonden was, meldde allerlei bijzonderheden over de ramp die hun familie heeft getroffen. Maar ook over de troost, gekregen in de zekerheid dat hen heengaan eeuwig zaligheid voor hen betekent. Uiteindelijk zijn het 11 familieleden gebleken. En in de dagboek van mijn opa zie ik ook steeds dat het feit dat ze in de hemel komen troost biedt. Er werd gauw weer doorgegaan met het leven. In het dagboek van Poesjat zit ook een stembiljet vastgeniet op de naam van H. Poesjat. En het is een stembiljet voor steun aan het Rampenfonds. Kiezers van Amsterdam liet de stem van zijn haar hart gelden, ook uit dank voor het behoud van de hoofdstad en droeg nog een steentje bij ter leniging van de ontstellende nood veroorzaakt door de stormramp 1953. Het is een certificaat van vervulde stem, is doorgeschreven, hartenplicht. Giftstraat 52 aan H. Poesjat, die geboren is op 26-1890. Naast alle ellende richt Wim zich ook op de normale dingen in het leven. Het devies was ook schouders eronder en doorgaan. Hij heeft een vriendinnetje in Schorel. Zijn vader is bij de familie Poesjat op bezoek en dat is een mooie gelegenheid om het meisje aan alle voor te stellen. We weten dan nog niet wie het is. 1 maart. Tegen 1:30 gaat Wim naar Schorel, waar hij een meisje heeft, en wij beginnen dan aan de brieven. Na de brieven gaan we een paar uurtjes wandelen, maar het is geen aangenaam weer. Koud en mistig. Om 6:00 namiddag eten en dan huishouden. En dan luisteren we naar de radio tot bedtijd. 28 februari staat er. 'S middags komt pa Wandel bij ons om tot morgen te blijven. Als ik om 5:00 uit school kom, is hij naar dominee Mietes. Tegen 6:00 komt hij thuis en dan gaan we eten. Wim komt tegen 6:30. Pa Wandel heeft heel wat te vertellen over de watersnood en het verlies van zoveel mensenlevens, waaronder 11 familieleden. Hij laat een dankbetuiging lezen door de burgemeester van Rittem, aan hem gezonden voor de hulp aan de dijken op Walcheren. 7:15 moet ik weg voor een bespreking op de Herengracht, die van 7:30 tot 8:30 duurt. Thuisgekomen zitten we te praten en dan komt Wim met zijn meisje om die aan zijn vader en ons voor te stellen. Het wordt 12:00 eer we naar bed gaan. Dinsdag 3 maart, nog steeds geen lenteweer, al is er vandaag wat meer zon dan gisteren. Pa Wandel vertrekt om 9:00 naar Zeeland, zodat ma weer het Rijk alleen heeft. Er komen ook vrienden van Wim voor in het dagboek van Poesjat. Op 26 april staat er: Wim brengt het weekend door bij zijn vriend Cor van Tol in De Bilt. Deze Cor van Tol was ook grafisch ontwerper en werkte rond 1973 in Soest. Meer heb ik niet kunnen vinden, maar ze zullen elkaar van de kunstnijverheidsschool kennen. In juni komt er iemand langs. Donderdag 4 juni 1953. 'S Avonds krijgt Wim bezoek van een vriend, Jan Glijsteen, die 8 maanden door Frankrijk en Italië heeft gezworven en een schat aan tekeningen en aquarellen heeft meegebracht. Interessant vertelt hij over het leven in het zuiden. Ik zoek op deze Jan Glijsteen en kom hem tegen in Amerika. Hij is in 2023 op 93-jarige leeftijd overleden. Na de kunstacademie is hij in 53 naar Amerika gegaan en woont hij in Pennsylvania. Hij wordt lid van de Mennonitische gemeenschap. Hij wordt herinnerd om zijn humor, kunst, boeken en als gids. Dat klinkt mooi, maar in een andere link lees ik dat hij in die rol meerdere jaren vele vrouwen heeft geïntimideerd en aangerand. Dus het slogan over de doden niets dan goed, zoals vaak in mijn familie wordt gezegd, daar hebben we het maar even niet over. Laten we maar weer naar de dagboeken gaan. In mei 1953 komen we erachter wie het meisje is. Ze woont dus in Schorel. Wim is vanavond naar Schorel. Als ik ons en Wim bed heb opgemaakt, zitten we te lezen. 'S Avonds gaan we tijdig naar bed. Maar omdat het niet in orde is en ik omdat ik de hele nacht op geweest ben. Vrijdag 15 mei. Af en toe regent het, wat hard nodig is voor het land. Ondanks dat Ma zich niet zo goed voelt, geeft ze vandaag toch de kamers een goede beurt. Daar ik van 4 tot 5 examenles heb, ben ik pas om 5:30 thuis. Wim komt pas over 7 thuis. Ik ben dan weer naar Hanny om te zien hoe het met Bartje is. Vrijdag 22 mei, weer warm en zonnig weer. Om 4:30 eindigt de middag schooltijd, zodat ik vroeg thuis ben. Wim is om 1:00 thuisgekomen en gaat vanmiddag al naar Zeeland met Bailey. 'S Avonds eten we dan ook met ons beiden. We gaan tijdig naar bed, want ook Ma voelt zich nog geen 100%. Het is dus Bailey. Het is Bailey Jonker. Ze is de dochter van Cornelis Jonker en Bailey Bok. Ze komt uit een artistieke familie. En op het internet heb ik in het tijdschriftenarchief van het gemeentearchief in Alkmaar het volgende gevonden. Geen van de dochters volgt de vader op in de muziek of moeder in de schilderkunst. Wel kiezen ze alle drie een artistiek beroep. Daarin worden ze door hun vader gestimuleerd. Als geen ander heeft hij aan den lijve ervaren hoeveel positieve energie het oplevert te kiezen voor wat je in je hebt. Marijke de oudste gaat aan het toneel. Zij trouwt met Cor Witsche, beter bekend als Pipo de Clown. Ina wordt balletdanseres en sticht een balletschool in Düsseldorf. Bailey, de jongste dochter, wordt edelsmid en drijft in Alkmaar een juwelierszaak, de Gulden Keten, samen met haar man, met wie ze door deze zelfgesmede ketting dubbel verbonden is. Nu snap ik ook hoe Wim Cor Witsche kende, want dat had hij me vroeger wel eens verteld. Ik leerde Bailey later ook kennen, maar ik wist niet dat ze edelsmid was. Ik heb zelf ook op de vakschool in Schoonhoven gezeten. Het zou leuk geweest zijn om haar te interviewen voor een podcast. Ik vind haar bedrijf wel op internet. Reparatieinrichting Goud en Zilver, de Gulden Keten, Geesterweg 8 en Houttil 21. En later staat er goud, zilver, juwelen, horloges, klokken, kelten en WFM pleetcassettes. Eigen atelier voor reparaties en nieuwwerk. Dat is een advertentie uit 1964. Kennelijk gaat het uit met Bailey, want in 1956 schrijft mijn opa een brief naar Wim en Melita. Melita wordt zijn vrouw. Zij is Melita Struijwig. Ze trouwen op 10 december 1957 en scheiden in 1979. Dat lees ik dan weer op de persoonskaart in het archief. In de laatste jaren heeft Wim weer contact met Bailey. Ze zijn samen op de tentoonstelling die mijn moeder over haar eigen werk organiseert als ze 60 wordt in 2004. Wim opent deze tentoonstelling. Bailey staat op de rouwadvertentie een jaar later als Wim overlijdt in december 2005. Ondertussen wacht ik op nieuwe gegevens van Lies uit de dagboeken. Ze houdt me op de hoogte als ze weer wat leest. Maar dan gebeurt er weer iets bijzonders. Weer word ik door de podcast benaderd door iemand die iets van mijn familie heeft en dat dat met Wim te maken heeft. Toevallig is het ook weer iemand die aan de UvA heeft gewerkt en net met pensioen is. Kennelijk ga je opruimen als je met pensioen bent of neem je de tijd om in de kast te kijken, want dit is het volgende wat ik lees. Ik heb via een vriend van Wim Wandel een schrift over de stormramp van 1953 in mijn bezit, dat opgedragen is aan mijn zoon Wim Wandel. Het beschrijft de ramp en de gevolgen en herdenkt overleden familieleden. Ik heb ooit met Wim afgesproken om het aan hem terug te geven, maar hij vond het beter dat ik het bewaarde. Ben jij hier misschien in geïnteresseerd? Vriendelijke groeten, Francisca. Ik was natuurlijk meteen geïnteresseerd en ik schreef terug. Mijn opa Marinus Wandel maakte in 1968 een boekje over de watersnoodramp waarbij hij 11 familieleden verloor. Het is alleen voor familie uitgegeven. Ik heb inmiddels gezorgd dat er een exemplaar naar het Watersnoodmuseum is gegaan. Is het schrift dat u heeft een geprinte versie of het origineel waarin mijn opa het verhaal heeft geschreven? Dan zou ik het graag willen hebben, want het zou mooi zijn als dat in de familie blijft. Mijn opa had een prachtig handschrift. Het ging inderdaad om het echte handschrift van mijn opa. Francisca schreef: mijn toenmalige partner Job Hans had een tijd lang een kantoor met hem gedeeld op het Rokin. Dat was voor mijn tijd en ik had Wim nog nooit ontmoet. Job had het schrift, inderdaad het originele schrift, met ook wat foto's achterin, van Wim in bewaring gekregen en benadrukte altijd dat dit een heel belangrijk document was. In 1979 overleed Job aan longkanker. Toen wilde ik het schrift graag teruggeven. Maar om mij niet geheel duidelijke redenen wilde Wim dat niet. Dus toen heb ik het maar weer meegenomen. Onlangs vond ik het weer in mijn boekenkast en ben toen maar eens gaan googelen. En toen stuitte ik op jouw podcast. Job Hans is Job P. Hans. Hij is in 1929 geboren en in 1979 overleden. Over hem kan ik online niks vinden. Alleen staat er wel een foto van zijn grafsteen op Zorgvliet. Dat is ook wel bijzonder. Ik heb met Francisca afgesproken bij mij in de buurt, omdat haar 95-jarige moeder hier toevallig vlakbij woont. En zij gaat elke vrijdag bij haar op bezoek. We hadden ontzettend gezellig bezoek. Ik heb geen opnames gemaakt, maar meteen na thuiskomst heb ik dit opgenomen terwijl ik het boekje uitpak. Het is zo bijzonder wat de podcast allemaal niet weegbrengt. Van het een komt het ander. Dat had ik al met de podcast over Wim Wandel, dat ik werd benaderd door Mark van de Mark. En nu onlangs, deze week, kreeg ik een mailtje van Francisca Snoek Henkeveld. Die zei: ik heb een boekje wat van jouw oom is geweest en dat wil ik je graag teruggeven. Het is een boekje over de watersnoodramp of een schriftje en opgedragen aan mijn zoon Wim Wandel. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk meteen weten en ik kom eigenlijk net terug. Zij was op bezoek bij haar moeder hier in de buurt, dus het is allemaal ook nog eens heel dichtbij. En wat blijkt, haar toenmalige partner Job Hans was architect. Hij zou het atelier op de Rokin hebben gedeeld met Wim. En Wim had hem een boekje in bewaring gegeven. Of daarvoor had Wim al gezegd: nee, hou het maar. En toen Job Hans overleed, toen heeft Francisca hem opgezocht. Ze hebben een afspraak gemaakt bij de kring. Want Francisca wilde het boekje, wat dus van Wim was geweest, teruggeven aan Wim. En toen zei hij ook van: hou het maar. Nu vond ze het onlangs in haar boekenkast en dacht ze: ja, toen was er nog geen internet, maar laat ik eens op Wim koekelen. En toen kwam ze de podcast tegen, dus zij heeft mij benaderd en ik heb dus vandaag een boekje teruggekregen. En ik maak nu het diepvrieszakje waar ze het in had bewaard open. Het is een cahier met harde kaft. Er zit bruin pakpapier om het te beschermen. Het is een groen, hoe noem je dat, gemarmerd schrift. Even kijken of er iets, nee, er staat niet iets op. Maar het is dus het origineel van het boekje wat mijn opa Marinus Wandel in 1968 heeft gemaakt voor de familie. En dit is de versie, en dat vind ik dan wel heel bijzonder, zie ik, 1957. Dus dit is handgeschreven het verhaal van mijn opa over de watersnoodramp. Het heette de stormramp van 1 februari 1953, ter nagedachtenis aan hen die ons ontvielen. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Ja, dat was echt opa. Alles met de Bijbel. Opgedragen aan mijn zoon Wim Wandel. Prinsengracht 514 Driehoog. Ja, weer een adres. Amsterdam, Soeburg, januari 1957. Dus 4 jaar na de ramp heeft mijn opa dit boekje gemaakt. En hij heeft een prachtig handschrift. En pas in 68 is het een boekje voor de familie geworden. Dus dit is het origineel. Dit boekje geeft een kort overzicht over de rampdagen van 1 februari 1953, waardoor Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant de zware gevolgen van moesten ondergaan met het verlies van haven en goed, doch bovenal het verlies van hun mensenlevens ten getale van, en dat heeft hij leeggelaten, want toen wist hij dus nog niet hoeveel mensen er omgekomen waren. Uiteindelijk waren dat er 1836, die door verdrinking moesten omkomen. Ook onze familie op Nieuwerkerk in Duiveland is daarvan het slachtoffer geworden. Wij verloren onze lieve moeder, broer en schoonzuster, mijn oudste zuster, mijn jongste zus, man en 5 kinderen. De gevolgen waren ontzettend. Het medeleven groot. En thans, na enige jaren van opbouw, mogen we zeggen dat de geslagen bressen gedicht zijn. De opbouw in volle gang, zo niet voltooid, doch de wonden blijven en wandel. Nou, en dan dus een dagboek in heel mooi cursief handschrift, keurig geschreven, heeft hij alles genoteerd. En ik weet, omdat hij het dus voor de familie heeft uitgegeven, dat wij 11 familieleden verloren en wanneer ze gevonden waren. Ja, hier staat dus alles in beschreven. Het is heel bijzonder dat we het origineel dus nu terug hebben. Het is ook wel heel bijzonder dat hij het niet aan de familie heeft gegeven, maar Wim dus. Want hij had het aan zijn zoons of aan zijn broer of aan zijn zus kunnen geven. Maar nu na veel omzwervingen hebben we het dus teruggekregen. En achterin zitten nog foto's van mijn opa en oma van Pasen 1949. En Francesca en haar moeder, die deze foto's zagen, zeiden dat ik op mijn oma lijk. En er zitten ansichtkaarten in. Het monument in Nieuwerkerk van de watersnoodramp. Dit is een kaart aan de heer en mejuffrouw M. Wandel en Melita, Prinsengracht 502. Zierikzee, 10 augustus 1955, papa. Dus dan stuur je alleen een kaart en dan schrijf je de datum en de naam erop. Melita was de vrouw van Wim, van wie die scheiden. En er zit een foto in van een mooie vrouw voor een spiegel, waarin ze weer spiegeld wordt. En het zou me niks verbazen als dat Melita was, want dat was een mooie vrouwenmodel. Er zit nog een foto in van M. Wandel, april 1940. Dus mijn opa in dienstkleding. Dat was het. Nou, toch wel heel bijzonder dat op deze wijze teruggekregen te hebben. En dat er weer een stukje van de puzzel van Wim is opgelost. En dit en voor Francesca was het ook heel fijn dat ze nu een soort schuld, die ze niet heeft natuurlijk, kon inlossen. Dat het boek nu terecht kon bij de familie waar het hoorde en het niet anoniem zou verdwijnen. Dus dankzij het internet en dankzij de podcast is dit boekje weer terug. En hebben we dus ontdekt dat hij het al in 1957 had geschreven. Daarna schreef ik Francisca een mailtje om haar te bedanken en kreeg het volgende terug. Ik vond het ook erg leuk om je te ontmoeten en voor mijn moeder was het echt een topdag. Ik heb inmiddels mijn ex-schoonzusje gesproken en die wist ook dat Job Hans met Wim een kantoor had gedeeld op het Rokin. Zij wist helaas ook niet meer of Job bij Wim was ingetrokken of andersom. Dat laatste blijft dus nog een raadsel. Maar wie weet komt er weer nieuwe informatie door deze podcast naar voren. Maar dit was het nog niet. In het schrift zat een foto van mijn opa en oma en een van Melita, waarschijnlijk door Wim gemaakt. Alhoewel er ook een verhaal bestaat dat ze door Paul Huff is gefotografeerd, want ze was model. En terwijl ik dat boekje aan mijn vader liet zien en hij herkende het, hij wist nog dat mijn opa het had gemaakt, zag hij ineens achter op de foto van mijn opa en oma het adres staan van Pusiat in Tasmanië. A. Pusiat, CO per adres, G.J. van As, Rostella Road in Dilston, Tasmania. Ik stuurde dit natuurlijk weer door naar Lies en zij schrijft, nou ja zeg, hoe kan dat nu weer? Het is niet het handschrift van mijn opa, maar het is wel het adres van hun dochter in Australië. En ik schreef terug, ik ga alles eens op een rijtje zetten met de foto's uit de dagboeken, zodat ik er een podcast van kan maken. Nou, en nu heb je het gehoord, het cirkeltje is weer rond. Ik ben heel blij dat ik de podcast over Wim heb gemaakt, want je ziet wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Ik heb nu zelfs een familiestuk teruggekregen en weer nieuwe informatie. Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over Wim of over de andere kunstenaars over wie ik een podcast maakte? Ga dan naar mijn website www.hetateliervan.info. Wil je jouw atelier ook in de podcast of wil je een podcast sponsoren voor een kunstenaar? Ga dan naar www.hetateliervan.info/aanbod. Nog één vraag. Zou je een review willen achterlaten op het podcastkanaal waarop je deze podcast luistert? En anders via de mail info@hetateliervan.info. Bedankt en tot de volgende keer.